Eén aspect dat ik nog in de gauwigheid wil noemen, is dat gebed in de eerste plaats geschieden zou in afzondering. Dat wil zeggen, niet in het publiek. Wij zijn dat al een paar keer tegengekomen, maar u vindt het met name vermeld in de introductie tot het Onze Vader in Matthäus 6, vers 5 en 6. Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaan in de synagogen op de hoeken der straten staan te bidden, die lazen we al in ander verband. En dan vers 6, maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar ooit vergelden. Dat wil zeggen, het zou een privé aangelegenheid zijn. Ik kan echter niet nalaten erbij op te merken dat, als u mij vraagt, hier dat begrip bidden gebruikt wordt eveneens in de brede betekenis, die van bidden in de geest, maar met een kleine g alstublieft. Bidden namelijk in overdrachtelijke en dus brede algemene betekenis. Namelijk een levenshouding en continu wandel in gemeenschap met de Heer. En u zult zeggen, maar dat kan toch niet in één binnenkamer? Nee, maar die neem ik ook overdrachtelijk. Dat wil zeggen, de mensen hoeven niet aan je te zien, in tegenstelling tot wat dikwijls de idee is. De mensen hoeven het niet aan je te zien. Je dient de Heer. En of je dan van de mensen erkenning voor ontvangt, dat is helemaal niet aan de orde. En daarom kan zo'n uitspraak eindigen met: en uw Vader zal het u in het openbaar ooit vergelden. Wanneer hij zichzelf niet meer verbergt, dat is dus op zijn vroegst in zijn wederkomst. Wanneer wij in het openbaar met de Heer zullen verschijnen. Met alle gevolgen van dien. Hebt u dat? Begrijpt u dat zo, als ik het zo zeg? Het is niet maar letterlijk, dat is het ook. Maar het is veel meer dan dat. Het is niet meer dat je je opsluit en in gebed tot de Heer gaat. Het gaat erom dat heel onze dienst aan de Heer een privé aangelegenheid is. En niet gericht is primair naar buiten, maar het is onze persoonlijke relatie tot de Heer. En of men daar erkenning voor ontvangt, hier op aarde, dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat we ons loon zouden ontvangen van de Heer in de toekomst en in het openbaar. Nou goed. Privé dus. En voorbeeld is natuurlijk ook onder andere Lucas 6 vers 12, maar uitspraken van die strekking hebben we nog vele malen. Het voorbeeld van de Heer Jezus namelijk. Het geschiedde in die dagen, Lucas 12, 6 vers 12. Het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. Daar vindt u ook hoezeer dat particulier was. De Heer bad weliswaar soms waar zijn discipelen bij waren, maar meestal niet. Omdat het een privé aangelegenheid is en omdat bidden en de wijze van bidden niet voor iedereen gelijk is. Ook niet de behoefte daartoe overigens. Dat is zo verschrikkelijk verschillend zoals mensen nou eenmaal verschillend zijn. En daarom, het is een privé aangelegenheid. Een ander ding wat ik nog in de gauwigheid wil noemen is dat gebed per definitie zou zijn tot eer van God. Zodat alle gebed beschouwd kan worden als aanbidding, als lofprijzing. Zoals gezegd, als men iemand om hulp vraagt, gaat dat uit van de erkenning dat de persoon in kwestie ook bij machte is die hulp te verlenen. Daarom zijn er mensen die in hun hoogmoed geen hulp willen vragen. Hebben die nog? Ze willen het zelf doen, ze kunnen het zelf wel, enzovoorts. Het is niks anders dan hoogmoed. Een gebed gaat uit niet van dat wij een nood hebben waarin voorzien moet worden, maar gebed in het algemeen gaat uit van de erkenning dat wij aan God ondergeschikt zijn en hem dienen. En vandaar dat de term breed gebruikt wordt voor heel ons leven, onze levenshouding, levensvisie, gemoedsgesteldheid, gezindheid en hoe dat maar heten mag. Wij vinden dat wellicht het meest sterk uitgedrukt in Hebreeën 5. Daar hebben we het voorbeeld, ik denk een voorbeeld, van de Heer. Per slot in Hebreeën wordt de Heer ons tot voorbeeld gesteld. In de zin van dat wij hem zouden navolgen. En onze loopbaan zouden lopen ziende op hem. Dat is algemeen de Hebreeënbrief. En in Hebreeën 5 vers 7 lezen we die lastige zin. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen, geofferd hebbende. Wat weet je dat? En verhoord zijnde uit de vrezen. Hier wordt gezegd, als je wat opmerkingen weglaat, dat hij gebeden heeft geofferd. Gebeden geofferd hebbende met sterke roeping en tranen, tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Maar het gebed was ongetwijfeld een vragend gebed. Niettemin wordt het beschreven als een offer. En dat het een vragend gebed was, weten wij zeker. De inhoud wordt er hier weliswaar niet bij verteld, maar impliciet toch. Namelijk, het was een gebed om verlossing uit de dood. Want hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Hoe zoiets eruit ziet, vinden wij terug in de psalmen. Want die psalmen die complete gebeden zijn, zijn over het algemeen gebeden tot om redding uit de dood. En worden gelegd in de mond van de Heer Jezus. En die gebeden worden hier dus beschreven als offers. Iets wat men God aanbiedt. Omdat de essentie van gebed is dat men zich aan God onderwerpt. En niet dat men hem vraagt om in onze nood te voorzien.
Kun je erop zien als vrijkoping? Vrijkoping?
Die verlossing, ja. Jazeker wel. Ja. Verlossing uit slavernij in het algemeen, met name die van de dood. En inherent daaraan ook die van de slavernij van wet en zonde. Maar goed, dat is een ander onderwerp, zeg ik maar weer, dus ik laat hem buiten beschouwing. Er staat ook dat zijn gebed verhoord is en ook op grond waarvan. Verhoord zijnde uit de vrezen. En u weet wat ik altijd van vrees zeg. Het betekent eigenlijk onderwerping aan. Het is niet angst in de zin van ongemotiveerd, maar het is vrees in de zin van gemotiveerd en dus rekening houdend met en dus zich onderwerpen aan. Dat is wat het is. Ik heb weer een ongelukkig voorbeeld bij de hand. Dat is namelijk, geen vrouwen weest uw eigen mannen onderdanig. En de vrouw ziet dat zij de man vrezen. Staat er. Het is hetzelfde namelijk. Zich onderwerpen aan. Men zal dingen vrezen die onveranderlijk zijn. Inzettingen die onveranderlijk zijn enzovoort. En daar dus rekening mee houden, zich daaraan onderwerpen. Dat is wat vrezen is. En de Heer Jezus Christus is verhoord geworden uit vrezen. Nou ja, het schriftgedeelte legt uit dat hij verlost is geworden uit de dood op grond van zijn gehoorzaamheid. Dat wil zeggen op grond van zijn geloof, maar dat is vrezen. Maar het gaat erom dat het genoemd wordt een offer, offeranden. Hij heeft gebeden geofferd. Dan worden die begrippen samengetrokken tot één geheel. Omdat de essentie is onderwerping aan en dus dienst aan God. En dan vind je gebed en altaar dus in één adem vermeld eigenlijk. Het vers is alleen omstreden omdat deze dingen gezegd worden over de Heer Jezus. En men kan ze dikwijls niet goed plaatsen, maar dat ga ik nou vandaag verder niet uitleggen. Waar ik nog wel naar verwijs is de uitspraken in Openbaring. Waar staat in Openbaring 5, vers 8 eerst. Als het lam dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citeren en gouden schalen, violen, flessen, zijnde vol reukwerks. En reukwerk is een uitbeelding van aanbidding, van lofprijzing. U weet wel, een lieflijke reuk, den heren. Maar er staat gewoon achter, welke zijn de gebeden der heiligen. Want sommige symboliek wordt in de Bijbel ogenblikkelijk verklaard, zoals deze. Het reukwerk is lofprijzing, zo zonder meer. Maar niettemin, het bestaat uit de gebeden der heiligen. Want alle gebed is tot eer, tot lofprijzing van God, is de conclusie. En het wordt herhaald in Openbaring 8, vers 3. Er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Hier worden dus gebeden geofferd op het altaar, als het ware. En daar vind je de verbinding tussen gebed en altaar, aanbidding, dienst dus eigenlijk. Die twee dingen vallen samen. Kortom, tussen gebed en geloof enzovoorts. En nog een keer in het volgende vers, Openbaring 8 vers 4. De rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. Je kunt er ook uit afleiden dat aangezien het altaar staat voor onze dienst aan hem, betekent het dat gebed, gebeden, wel degelijk de uitdrukking is voor heel ons leven, onze dienst aan hem namelijk. Hebben jullie dat nog? Hetzelfde verhaal dat ik al een paar keer gezegd heb. Gebed staat in de breedte voor onze dienst aan de Heer. Daarna kom ik nog terecht bij de beroemde kwestie van hoe zit dat met het gebed? Waarom wordt het verhoord? Dan wel, waarom wordt het niet verhoord? Waarom wordt het verhoord? Vraagt niemand zich ooit af. Waarom wordt het verhoord wel? Waarom wordt het niet verhoord? Wordt het dus, hè? Is de vraag. Die kwestie, gebed en verhoring, hoe hangt dat samen? Er zijn heel wat versen die daarover spreken. Die, voor zover ik weet, heb ik ze allemaal verzameld, althans uit het Nieuwe Testament. Dat zijn er nogal wat, maar ik hoop ze snel met u door te gaan, want u hebt waarschijnlijk al begrepen hoe het zit. Als dat gebed voortkomt uit volledige onderwerping aan de Heer, onder het motto, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan hebben we daarmee het antwoord. Hè? Dat wordt verhoord namelijk. Daar komt hij. Matthäus 6 vers 8. Gebed en verhoring. Matthäus 6 vers 8. Word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Dat is er een om over na te denken. Uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Toen zei iemand, maar hij wil gebeden zijn. Ik heb die uitdrukking nooit in de Bijbel kunnen vinden. Met het idee van God geeft alleen als je hem vraagt. Je moet er eerst om vragen. He? Staat in een lied, he? Iedereen kent het, maar staat niet in de Bijbel, voor zover ik heb kunnen vinden.
Ja, ik denk dat ze daarmee hebben over dat je moet tot, er staat dus wel, je hebt de vrijheid tot hem te naderen. Dus
ja,
dat
goed.
Dat je ook
ja.
Alles van hem verzoekt.
Ja, ja.
Dus wat dat betreft.
Ja, ja. Ja. Maar we hebben een vader die weet wat wij nodig hebben, eer wij hem bidden. En er staat natuurlijk veel uitgebreider in de Bijbel. Hè? Wat maakt u bezorgd? Hij weet wat gij nodig hebt. Matthäus 6 vers 8. Dan hebben wij Matthäus 7 vers 7. En wat er verder volgt. Matthäus 7 vers 7 en wat er verder volgt. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, want een ieder die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal opengedaan worden. Maar het idee is dat het gaat om bidden, om dingen die God beloofd heeft, hè? Daar zou men voor bidden, daar zou men aanspraak op maken, die zou men claimen en dan zal God het ook inderdaad geven. Namelijk leven, brood namelijk. Maar dat is wat in de volgende verse naar voren gebracht wordt. En dan tot slot vers 11 in die reeks daar in Matteüs 7. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is, goede gaven, er staat eigenlijk het goede, geven, het woord gaven staat er niet, het goede geven degene die ze van hem bidden. Met in verband daarmee, alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. En daar hebben we het ook al over gehad, want als je wilt dat de Heer je vergeeft, zou je toch kunnen beginnen met anderen te vergeven. Hm? Nou goed, daarna hebben wij Matteüs 18, vers 19... Matteüs 18, vers 19, wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat u hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. En toen was de vraag, waarover zouden zij dan samenstemmen en wat bidden zij dan? En het antwoord staat erbij. Nog een keer. Indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die ze zouden mogen begeren, dat u hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam en dus samenstemmen, daar ben ik in het midden van hen. En als ik het zo lees, dan heb u het antwoord. Wat bidden zij dus? Dat de Heer in hun midden zou zijn. En dat wordt verhoord. Dat is de korte verklaring. Maar anders moet ik het hele schriftgedeelte uiteenzetten. Het gaat over gemeentelijke waarheid namelijk. Over de vraag of de Heer te midden van zijn volk zou wonen. Want dat zou hij doen onder het nieuwe verbond. En waar wij dat wensen. Mede omdat God het beloofd heeft reeds in het Oude Testament. Dan zal het ook zo zijn. De Heer zal in ons midden zijn. En in ons midden kan alleen daar waar wij samen stemmen, want twee of drie vergaderd zijn in zijn naam. Ik denk niet dat het slaat op een locatie, hoewel men dat er dikwijls van maakt, maar dat het slaat op dat zij samen stemmen, vers 19. Want daar zijn wij vergaderd, als wij samen stemmen. Overdrachtelijk dus. Namelijk als wij allen genaderd zijn tot de troon der genade, dan is de Heer in ons midden. Dat is de variant van de Hebreeënbrief uiteraard. Dat heet daar onze onderlinge bijeenkomst. Zie? Men moet wat beter lezen, denk ik altijd, in plaats van zo oppervlakkig. Nou goed. Dan nog Matteüs 21, vers 22. Al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangende. Maar geloof is niet geloof in onze eigen ideeën. Geloof is geloof in het woord van God. En het gebed dat daaruit voortkomt, is in overeenstemming met de wil van God. En dat wordt dus vervuld. Het sluit volkomen aan bij Matteüs 18, vers 19, waar we zojuist waren. En bij die gelegenheid wordt ook inderdaad de berg opgenomen en in de zee geworpen. Dat is het vers daarvoor. Want dat gaat over het aanbreken van nieuwtestamentische en meer in bijzonder de gemeentelijke bedeling. Dan roep ik nog Marcus 11, vers 24. Dan gaat het ook over die berg en die zee. In vers 23 namelijk. En dan vers 24, daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. Maar geloof is geloof in het woord van God, waarin God beloofd heeft en wij geloven daarin, God geeft het ons ook. God heeft beloofd dat, dat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en dus wij danken de Heer voor wat hij ons gegeven heeft. En we hebben dat ontvangen. Zo is dat. Gerechtvaardigd in Christus. Eerstelingen geworden van het nieuwe verbond. Dat was wat beloofd was. We hebben gebeden dat hij het ons geeft. Om zo te zeggen. En we hebben het ook inderdaad ontvangen. Moeilijker is het niet. Daarna nog in het voorbijgaan. Lucas 11 vers 9. Die hadden we eigenlijk ook al. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Identiek aan de uitspraak in Matthäus. En dan vers 10 daarbij, Lucas 11, dus vers 9 en 10. Want een ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, zal opengedaan worden. En dus gaat men het koninkrijk binnen. Men vindt dat nieuwe verbond, men vindt dat koninkrijk, men vindt een hoge priester enzovoorts. En men klopt en men gaat het koninkrijk binnen. En dan voor de statistiek, ook 11 vers 13 van Lucas. Indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Want zo kun je het ook zeggen. Die stond in diezelfde uitspraak in Matthäus er niet bij. Dat ging om de Heilige Geest. Uw Vader zal u het goede geven. Maar roep eens wat het goede is. Wat zou hij geven? De Heilige Geest. Eeuwig leven namelijk. Daarom zou men bidden en God geeft het. Daarna komen wij terecht in Johannes 14. Vers 13. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Leuk, hè? Op zo wat gij begeren zult in mijn naam, zal ik doen. Wat begeren wij dan? Welke begeerte is in de naam van de Heer Jezus Christus? Dat de Vader zou verheerlijk worden, staat erachter. Staat er gewoon bij. Zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Dat zou men bidden. En we zouden ook begrijpen dat wij verbonden zijn met die Zoon en dat de Vader dus ook in ons verheerlijkt zou worden en ons gebed zou in navolging van dat van de Heer Jezus dus inderdaad zijn dat God in ons verheerlijkt zou worden. Dan wel in de goede werken waarin wij zouden wandelen, want door die goede werken zou God verheerlijkt worden. En zo verder. In onze dienst namelijk. Dat is gebed. En daarna in vers 14. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Het idee is dat onze begeerte in overeenstemming zou zijn met de begeerte van de Heer Jezus Christus. Dan is onze begeerte in zijn naam. Dus dezelfde wil, dezelfde begeerte. En die begeerte, dat gebed, zal verhoord worden. Zie? Dus hoe kom ik tot een gebed dat verhoord zal worden? Door je begeerte, je wil in overeenstemming te brengen met die van God. En dat gaat alleen doordat wij eerst naar hem luisteren. En daarom zei ik, we zouden niet zo snel spreken tot God. Dat staat trouwens ook in Prediker en in Jacobus. We zouden vooral luisteren naar de Heer. Dat verandert ons gemoed, ons denken, onze gezindheid enzovoorts. En zo worden wij eenswillend met Christus, heet dat. En wordt ons gebed in zijn naam en wordt het ook verhoord. Het wordt herhaald in hoofdstuk 15 trouwens, vers 7. Dan gaat het over dat wij als ranken in de wijnstok, in de wijnstok zouden blijven. En daarvan staat in vers 7 van Johannes 15, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, daar komt hij, hè? Indien gij in mij blijft, hoe blijven wij in hem? Nou, dat is mystiek natuurlijk weer, maar concreet, wij blijven in hem doordat zijn woorden in ons blijven. Dat wil zeggen, dat wat vrucht voort zou brengen, levenssappen als het ware, maar dat is het woord van God. Dat is zijn woord, dat zou in ons zijn. Dat wil zeggen, wij zouden zijn woord in onze harten laten schrijven. Dat is het idee. En dus, indien gij mij in mij blijft, namelijk, indien mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Gaat het dan verder, zodat u maar weer ziet dat de bedoeling van alles bij elkaar is dat de Vader verheerlijkt zal worden. In onze levens. Daarna ook vers 16, nog steeds in ditzelfde verband. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, goede werken, waarin we zouden wandelen, hem dienen. Dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. En dat is precies hetzelfde als hiervoor in vers 7 dus. Zijn woord zou in ons blijven, we zullen vrucht dragen. En wat wij binnen dat kader willen, wensen, begeren, en wij bidden het tot hem, hij zal het ons geven. Zie? En daaraan gekoppeld natuurlijk wat er allemaal nog meer staat. Hè? Namelijk, ik gebied u opdat gij elkander lief hebt. Indien de wereld u haat, zo weet dat ze mij eerder dan u gehaat heeft. Dus het heeft niet zoveel zin te bidden dat de wereld ons niet meer haat. Want dat wordt toch niet vervuld. Het is ook niet in overeenstemming met de wil van God of Christus. Het is bovendien in strijd met de profetisch woord. Dus je kan dat beter niet bidden. Daar heb ik het niet over gehad met u. Maar je krijgt natuurlijk in het Oude Testament ook. Dat God zegt tot de profeet, tot Jeremia bijvoorbeeld. Bid niet tot mij. Want ik zal u niet horen, enzovoorts. In Jesaja 1 trouwens ook. Reeds, hè? Ik zal u niet horen. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Als ze in de dagen hun benauwdheid tot mij zullen roepen, want nood leert bidden heet dat, ik zal hen niet horen. Omdat niet aan de condities voldaan wordt. Men onderwerpt zich niet aan het woord Gods, men gelooft dus niet, men dient hem niet en God verhoort dus ook geen enkel gebed. Nou goed. Wellicht moet ik dan nog noemen Johannes 16, vers 23. In die dag zult gij mij niets vragen, staat er. Voorwaar, ik zeg u al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Het wordt iets fundamenteler gemaakt. Het is een gebed niet maar aan de Heer Jezus Christus, maar het is een gebed tot God rechtstreeks. Want waar onze wil die van Christus is, en we drukken die uit in gebed, is een gebed rechtstreeks tot God zelf, die wij benaderen door of in de Heer Jezus Christus, met wie wij verbonden zijn en met wie onze wil ook in overeenstemming is, dan wel onze wens, dan wel onze begeerte. En we vragen rechtstreeks aan God, de Vader, en hij geeft ons, staat hier. In dit verband ook Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles, dat wil zeggen betrekking hebben op heel ons leven, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En of het gebed verhoord wordt, weet ik niet zo precies, maar er staat wel, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Zodat je maar het beste kunt bidden, denk ik wel eens, dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, onze harten en zinnen zal bewaren in Christus Jezus. Dat gebed wordt verhoord. Met andere woorden, men zou zich toch onderwerpen aan de wil Gods. Daar komt het op neer. En daar zou men vrede in vinden. En al wat ons dwars zit, al wat ons bezighoudt, al wat ons onrustig maakt, alle strijd, want dat is het tegenovergestelde van de vrede Gods, van de vrede Gods, hè? Al onze strijd, wij zouden dat eventueel bij de Heer brengen en daar onze rust in vinden. Zodat ik denk, als je de korte route bewandelt, dan vraag je alleen om die vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die geeft hij. We hadden al Hebreeën 5 vers 7, hij is verhoord uit de vrezen. Geldt voor ons uiteraard ook. We hadden ook al genoemd Jacobus 1 vers 5 en 6. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Men zou bidden om wijsheid, oprecht uiteraard. En God geeft dat, zij zal hem gegeven worden. En op grond van geloof. Dat is het volgende vers, vers 6. Dan hebben we ook nog specifiek Jacobus 4 in dit verband. Jacobus 4. Vanaf vers 1. Van waar komen krijgen? We waren net bij de vrede Gods, dus tegenovergestelde. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Dat wil zeggen dat wij wensen, begeerten hebben die voortkomen gewoon uit onze oude mens. En het idee dat God die begeerten, dat hij daarin voorziet, dat is wel erg naïef natuurlijk. Men zou dat gewoon niet bidden. En dus staat er in vers 2, gij begeert, lust hebben, passie hebben, betekent het eigenlijk. Gij begeert en hebt niet, gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet krijgen, verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet omdat gij niet bidt. Oh nee? Huh? Nou ja. Soms moet het ervoor doorgaan, maar het is dan niet gebed in de Bijbelse zin en in de Bijbelse context. Hè? En dus wordt het toegelicht door de apostel in de volgende verse, namelijk, gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Maar is kwalijk bidden ook bidden? Nou, in vers 2 niet. En dus staat er omdat gij niet bidt. Nou, gij bidt wel, maar gij bidt kwalijk. Verkeerd. Namelijk, gij bidt op dat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. En daarna staat er, overspelers en overspeleressen weet gij niet, dat is wat anders dan broeders en zusters. Hè? Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat vriendschap der wereld, kijk daar heb je het, komt voort uit de oude mens, dus uit de wereld als zodanig, weet gij niet dat vriendschap der wereld vijandschap is tegen God. Het bedenken des vleeses, Romeinen 8, is dat ook. Maar het is hetzelfde uiteraard. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. En dus de wereld haat ons en bidt maar niet dat het anders wordt, want God verhoort het niet. Het is een kwalijk gebed. Het maakt ons tot vijanden van God bovendien ook nog. Zie? En daarna staat er ook, God wederstaat de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade in verband met hoogmoed en nederigheid. Hè? Men zou wat van de Heer ontvangen, maar alleen op grond van onderwerping, vrezen, geloof, nederigheid, of hoe het maar heten mag. Maar die hebben we al gehad. Daarna Jacobus 5 vers 16. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander. Eigenlijk staat er wenst voor elkander. Namelijk, alle andere keren wordt het werkwoord zo vertaald, wensen, omdat het niet specifiek vragen is. Hè? Maar wenst voor elkander in plaats van voor zichzelf. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Als je gezond wil zijn, naar de geest in de eerste plaats, maar naar het lichaam in belangrijke mate ook, zal men oprecht staan, open, eerlijk zijn naar ieder ander. Daar gaat het om. Leugen heeft een heel ongezonde uitwerking. En de waarheid heet de gezonde woorden Gods. Bij andere gelegenheid. En dus deze dingen, opdat gij gezond wordt en daarna een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dat woord krachtig betekent eigenlijk effectief. In de zin van een praktisch gebed. In de zin van een werkzaam gebed. In de zin van dat gebed en werk samengaat. Hoe dan? Wel, samen met wat hier nog meer staat. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Want een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Krachtig, namelijk effectief, namelijk praktisch, namelijk in verband met wat hier nog meer verteld wordt over de onderlinge relatie tussen de gelovigen. Hebben jullie? Zodat u niet denkt dat krachtig slaat omdat je vooral luid en goed formulerend en duidelijk articulerend een gebed uitspreekt naar God, want dat verhoort hij dan wel. Dat is niet zo. En daar gaat het ook niet over. Goed. Nog een uitspraak in 1 Timotheüs 3, in hetzelfde kader overigens, waar staat gij mannen insgelijks... In Petrus 3, vers 7. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat. Dat is een pleonasme. Als het zwakste. Dat is een belediging, zei iemand. Maar vooruit. Eergevende. Als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Opdat uw praktische dienstgebed in de brede betekenis als levenshouding enzovoorts en als gezindheid, opdat dat niet verhinderd zou worden. Want waar het gaat om ons praktische leven, komt dat in de eerste plaats tot uitdrukking binnen het huwelijk. In 1 Petrus 3 vers 7. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Want overal waar wij op verkeerde wijze in het leven staan als kinderen Gods, beïnvloedt dat ons, dat wil zeggen belemmert het onze dienst aan de Heer. Implicerend het gebed, maar het gebed is daar de uitdrukking van. Zie? Men is dan immers onoprecht, dat is waar het over gaat. En daarna vers 12 van 1 Petrus 3. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen. Zijn er dan ook rechtvaardigen? Ja, dat zijn de gelovigen. Degene die hem vrezen, heet dat. De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren zijn tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Zodat gebed gekoppeld wordt aan rechtvaardigheid en dus ook aan een praktisch christelijk leven. Daar gaat het om. Men zou zich niet primair zorgen maken over het gebed. Men zou zich zorgen maken over of men de Heer wel dient, of men wel oprecht is, zich onbeperkt, zal ik maar zeggen, aan de Heer heeft overgegeven. Dan komt het met het gebed helemaal goed. Dat is het idee. En niet andersom dus. Maar veel bidden, dan komt het wel goed. Het helpt namelijk niks. Nou goed, daarna nog 1 Johannes 3 vers 22. 1 Johannes 3 vers 22. Zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Onder welke conditie ontvangen wij van hem wat wij bidden, is dus de vraag. Daar waar wij zijn geboden, zijn woord, zijn onderwijzing bewaren, niet alleen leerstellig, maar ook in de praktijk, namelijk en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Daar verhoort hij onze gebeden, maar die gebeden staan dan meteen in verband met het doen hetgeen behagelijk is voor hem. En daar hebben ze dus betrekking op. En daar worden ze ook inderdaad verhoord. Trouwens, dat woordje zo aan het begin van vers 22, zo wat wij bidden, enzovoort, en zo wat wij bidden, die hele uitdrukking legt verband met het voorgaande ook, maar zo werkt dat bij Johannes, hij herhaalt en hij herhaalt en hij herhaalt, maar aan het voorgaande staat, in het voorgaande staat in vers 18, mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, maar met de daad en waarheid, enzovoort. En bovendien vers 20, indien ons hart ons veroordeelt, wel God is meerder dan ons hart. Het gaat er niet om wat wij van onszelf denken, het gaat erom wat de Heer van ons denkt, enzovoort. En als dat allemaal op orde is, en wij leven in de praktijk als kinderen Gods, dan vermag een praktisch gebed, een gebed dat gekoppeld is aan de praktijk, vertaald met krachtig gebed in Filippenzen, dan vermag zo'n gebed inderdaad veel. Dat staat hier ook, want dan staat er, en zo wat wij bidden, dat volgt daaruit, ontvangen wij van hem. Omdat wij nou eenmaal zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Nou, daarna nog 1 Johannes 5. In aansluiting erop, maar dat is nu in de eerste Johannesbrief al lang niet meer nieuw natuurlijk. Vers 14. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil. Ja, als het naar zijn wil is, hij ons verhoort. En daarom kun je beter niet wat bidden waarvan je weet dat het niet naar zijn wil is. En ik persoonlijk heb altijd de neiging voor mezelf te stellen dat ik ook niet iets bid waarvan ik niet zeker ben dat het naar zijn wil is. En als het dan toch moet, zeg ik het er wel bij, heer, sorry, maar ik weet het niet, maar hè, als zou kunnen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het gebed van de Heer Jezus, meerdere keren. En dat is de norm. Niet mijn wil. Heer, verhoor, niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Dat is vers 14 en 15 hier. En vers 16 trouwens. Die lees ik dan ook maar mee. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, die zal God bidden en hij zal hem het leven geven. Degene, zeg ik, die zondigen niet tot de dood. Is er dan een zonde tot de dood? Ja, er is een zonde tot de dood. Voor dezelfde zeg ik niet dat hij zal bidden. Wat is zonde tot de dood? Ongeloof. Waarmee er dus staat dat je niet voor een ongelovige zou bidden. Het enige wat ik nog net kan bedenken is dat je zou bidden dat die ene tot geloof komt. Maar je zou er ook bij bedenken dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij God ligt, maar bij de persoon in kwestie. Dus het oude verhaal, wat denk je dat God eraan kan doen dat de mens tot geloof komt? Zeg maar twee dingen. De eerste plaats zorgen dat zo iemand het woord Gods te horen krijgt. Maar ja goed, als wij zo iemand kennen, kunnen we dat zelf al doen. Toch? Dat is de eerste verantwoordelijkheid. En het andere wat God kan doen, is zo iemand in de verdrukking brengen, want nood leert bidden. Misschien dat men in de benauwdheid tot de Heere zal roepen. Dat komt in de Bijbel nogal eens voor. En het wordt zelfs gezegd over heel Israël. Dat het zo zal gebeuren. Maar voordat je zoiets bidt, bedenk je nog wel een keer. Hè? Heere, breng hem in moeilijkheden. Opdat hij tot geloof zal komen. Wellicht. Ik probeer
zonder dat uit te spreken wel.
Jawel, dat gebeurt zonder het uit te spreken ook wel, ja. Maar dat is een gecompliceerde zaak. Maar in het algemeen geldt dat je niet kunt bidden omdat God gunsten zou verlenen, genade, onverdiende gunst zou verlenen aan iemand die ongelovig is. Dat geeft je ons ook niet, want we hebben gezien dat verhoring van gebed berust op vrezen. Geloof, gehoorzaamheid, dienstbaarheid, onderwerping, nederigheid, bekering, oprechtheid enzovoorts. En de teksten daarbij heb ik u gegeven, voor een deel althans. Nou goed. Ik laat deze lijn nu los om te wijzen op gebeden die wij in het Nieuwe Testament vinden. Ik heb niet veel tijd meer natuurlijk, dat is nou helemaal zo. Maar wij vinden wat voor de hand liggende gebeden in het Nieuwe Testament. En die zijn wel degelijk tot lering. Begrijp je me goed? In het Oude Testament vind je de gebeden, vooral in de psalmen, over verlossing uit de dood enzovoorts. Verlossing dus van deze oude schepping, daar komt het tot neer. In de eerste plaats zijn het gebeden van de Heer Jezus, maar in de tweede plaats kunnen ze op ons toegepast worden. De Bijbel doet dat ook. Dus dat is om verlossing van de heerschappij van zonde, heerschappij van de wet en heerschappij van de dood. Dat is beides bidden. Verlos ons daarvan. En dat is wat hij doet. Feitelijk eigenlijk al gedaan heeft, maar we zouden aan die verlossing deel krijgen, uiteraard. Verder vind je in het Oude Testament het bemiddelende gebed, waarbij de vertegenwoordiger van Israël bidt tot God voor Israël. Dat heb ik ook al met u aangehaald, dus daar ga ik verder ook maar niet op in. Daarna vinden we in het Nieuwe Testament gebeden, korte en lange. De meest bekende is waarschijnlijk die van Matteüs hoofdstuk 6. Soms denk ik, helaas is dat de meest bekende, omdat die zo algemeen is. Matteüs 6, vanaf vers 6, maar vers 6 en 7 hebben we al gelezen. Dan komen we bij vers 9. Gij dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Mooi hè? Daar gaat het allemaal over. En daar hebben we het over gehad vandaag. Gebed is tot eer van God. Gebed wordt beschouwd als dienst aan hem. Gebed wordt in verband gebracht met het altaar, met onderwerping enzovoorts. Opdat God verheerlijkt zou worden. Daar draait het om. Ze willen dat God verheerlijkt wordt. In het algemeen, zulke gebeden worden dus ook verhoord. En dus, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen voor de wereld, maar ook in de eerste plaats voor onszelf en in onze levens. Wij zouden ons aan die God in de hemel onderwerpen en hem erkennen als onze koning, dan wel Heer. Met als consequentie uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Want dat is de volgorde waarin deze dingen worden uitgewerkt. En dieper ga ik er niet op in. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wil gewoon zeggen dat men bidt dat de Heer voor ons zal zorgen. Dus niet alleen maar brood uiteraard, hè. Maar al onze normale behoeften, zoals uiteengezet wordt elders. In het voorgaande hoofdstuk met name dacht ik al. Nee, de rest van dit hoofdstuk, vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, maar vergadert u schatten in de hemel. En uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Vers 33, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Uw koninkrijk komen. In de eerste plaats in onze levens, hoor. Daarna pas in de wereld, maar dat is pas in de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan zou hij voor ons zorgen, voor zover wij ons aan hem onderwerpen. En hij geeft ons dus dat dagelijks brood. En er hangt mee samen vers 12 dat wij vergeving van onze schulden ontvangen, nadat wij ook anderen hun schulden vergeven. Dat gaat niet over het eeuwig oordeel, maar het gaat over ons praktische leven. Dus je wil dat de Heer wat voor je doet, je wat geeft en dus je de zonde niet toerekent enzovoort. Dan kun je het niet maken om anderen die dingen wel toe te rekenen. Men zal genade geven om het te kunnen ontvangen en eventueel ook andersom. Men ontvangt genade, dus geeft men genade. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is bijna het laatste, eigenlijk het laatste van dit gebed. Maar er is een vervolg op dit gebed en u vindt dat alleen in Johannes 17. Daar ga ik zo naartoe. Maar leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want de boze is de verzoeker. Het is de God deze eeuw, het is namelijk de duivel zelf. En terwijl wij in de tegenwoordige boze eeuw leven, is het gebed dat we niet verzocht worden. In de zin van dat we niet ten val gebracht worden of bezwijken voor de leugen uit de wereld en van de leugenaar van de beginnen, et cetera. Dus in onze tegenwoordige tijd dus wel degelijk. Want, maar daarmee is het verhaal rond, Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. En op een andere plaats staat erbij in de gemeente. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Ik weet dat mijn hoofd zo gauw niet waar staat, maar een van die zegenwensen in een van de brieven staat het. Hè? Maar daar gaat het om. Aan dat gebed, ik ben geneigd te zeggen, nou ja, aan dat gebed hebben wij niet zoveel. Het is wel heel algemeen, hè? Maar het is een goed begin en een goede samenvatting. U vindt hem trouwens ook vermeld in Lucas hoofdstuk 11. Wellicht met iets andere woorden. Maar de aardigheid is dat boven Lucas 11 staat het gebed des Heren. Maar hij zei, wanneer gij bidt, vers 2, zo zegt, dubbele punt. En of dat nou het gebed des Heren is, het zou hun gebed zijn. Hebben we die? Die van de discipelen, de gelovigen. En dan komt datzelfde gebed als in Matthäus. Maar om wat specifieker te worden, als je nou vraagt naar het gebed des Heren, dan zou je terechtkomen in Johannes 17. Maar je kunt ook hier dicht in de buurt even blijven, namelijk in Lucas 10. Want in mijn Bijbel staat boven vers 21 van Lucas 10, Jezus dankgebed. Daar vindt u het gebed des Heren. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zei, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Begrijp je me goed, het dankgebed is niet dat het verborgen is voor de wereld. Het dankgebed is dat het in tegenstelling tot de algemene situatie aan de kinderkens geopenbaard wordt. Aan degene die zachtmoedig het woord Gods in zich laten planten. Hebben we die nog? Dat is het gebed. En daarmee een dankgebed. Heer, ik dank u dat u mij deze verborgenheden van uw wil hebt willen bekendmaken. Vrij naar Efeze hoofdstuk 1. Dat ze ons gebed zijn, dat is zich aan ons bekend maakt, zich openbaart, ons onderwijst en zo verder. Gedetailleerder. Nou, dat lijkt me wel genoeg, want ik moet het met u hebben over Johannes 17. Daar vinden we het gebed van de Heer Jezus. Ter afsluiting zeggen wij dan van zijn aardse bediening, maar beter is vast te stellen dat het gebed vooruitgrijpt op zijn bediening die daarna pas zal beginnen. Het is de opening van de nieuwtestamentische tijd. Want boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel het hoge priesterlijk gebed. En dat vind ik een pracht van een vondst. Want dat is wat het is. De Heer spreekt hier als hoge priester. Begrijp je me goed, dat was hij nog niet, maar hij zou het over enkele dagen zijn. Namelijk in zijn opstanding. En daarover spreekt hij. En daarin wordt uiteengezet, nou ja, uiteengezet, maar daaruit blijkt uit het gebed dat het de bedoeling is dat God verheerlijkt zal worden, eerst in de Heer Jezus Christus, en daarna ook in de gemeente. In degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Want dat is zo de terminologie in dit hoofdstuk en in dit gebed. En het is een gebed in overeenstemming met de wil van God uiteraard. Want God geeft de Christus, de opgewekte, aan de gemeente tot hoofd. Efeze 1, de laatste verse, bijvoorbeeld. Dan wel, hij stelt hem aan tot hoge priester over zijn huis. Dat is Hebreeën 2 en 3, om maar weer eens wat te noemen. En over die situatie spreekt dit gebed. En ons gebed zou in overeenstemming moeten zijn met dit gebed. Dan wordt het ook verhoord. En waar het gebed de strekking heeft dat Christus en degene die de Vader hem gegeven heeft eén zijn, zou ook ons gebed dat moeten zijn. En dat is mijn theorie. Dus dan zeg ik het meteen praktisch. De strekking van onze gebeden zou zijn dat wij een functie mogen vervullen, zouden vervullen, in de gemeente als geheel. Dat wij een orgaan zouden zijn binnen het organisme. Namelijk dat lichaam van Christus, de gemeente. U weet, organiseren betekent eigenlijk, van oorsprong, van organen voorzien. Dat is organiseren. En wij zijn organen, leden. Wij zijn organen binnen dat lichaam. En onze gezindheid zou erop gericht zijn dat we onze positie in de gemeente als lichaam zouden innemen. Opdat we daadwerkelijk één zouden zijn. Hebben we die nog? Nou ja, eenvoudiger dan maar weer. Het gebed van de Heer is dat hij het hoofd zou zijn inderdaad van die gemeente, van heel dat lichaam. Dat is waar het over gaat. En wat in het gebed tot uitdrukking gebracht wordt, is dus inderdaad die eenheid van de gemeente als geheel. Waarna de vraag is dat gebed vervuld? En ik ken mensen, wier namen ik voor de gelegenheid maar niet noem, die zeggen nee, dat gebed van de Heer is niet vervuld, omdat wij er een potje van gemaakt hebben. Waarna ik dus maar weer zeg, nou, het gebed was niet tot ons gericht. Wij zouden die eenheid niet bewerkstelligen. God zou die eenheid bewerkstelligen. En het gebed is tot God gericht. Niet ik wil dat gij allen één zijt, ik wil dat zij allen één zijn. En wij zijn één. De bedoeling is echter dat we dat ook in de praktijk leven. Nou ja, beleven. Praktiseren. En daaruit komt voort praktisch gebed. In de zin van effectief gebed, vertaald met krachtig gebed in Filippenzen, maar daar waren we al. Maar ik kan niet nalaten het nog een paar keer te zeggen. Vanuit de praktijk, vanuit deze christelijke levenspraktijk, daar gaat het om. En de wil van de Heer Jezus is deze, dat hij ons zou bewaren enzovoort, ons tot één zou maken in zichzelf en dat soort dingen meer. En als wij dat ook willen, wel nou, dat zouden wij willen en dat gebed wordt verhoord. Met alle consequenties van dien. Of we het nou leuk vinden of niet, denk ik wel eens. Maar daarop zou het gericht zijn. Dat is Johannes 17. Het hogepriesterlijk gebed. Ik heb er wel eens uitgebreider over gesproken. Maar vooruit, hè? Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Wat ik nog noemen wil, is het gebed van de apostel Paulus. Zeer voor de hand liggend. En wij vinden het gebed van de apostel, zijn eerste gebed, zwart op wit in de Bijbel, in Efeze hoofdstuk 1. En daarna het verlengde daarvan, een verdere uitwerking van datzelfde gebed, overigens, in Efeze hoofdstuk 3. En los daarvan zeg ik dan maar even, terwijl u dat opzoekt, dat wij talloze schriftplaatsen hebben in de brieven in het algemeen en zeker in de brieven van de apostel Paulus, waarin Paulus melding maakt van zijn gebed en soms in één zin zegt wat hij bidt. Maar die gebeden van Paulus, waar elders ook, hebben altijd dezezelfde strekking. Namelijk die van Efeze 1 eerst en daarna die van Efeze 3. In Efeze 1 heet het, vanaf vers 15, daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, let op, Paulus bidt dit pas nadat hij gehoord heeft van het geloof dat onder hen is, en van de praktische beleving van dat geloof in de liefde tot al de heiligen. Hebben jullie? Eerst geloof tamelijk leerstellig, en daarna geloof in de praktijk. Gemeenschap namelijk van de gelovigen. En op basis daarvan, dan wel daarna pas, zegt hij, houd ik niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, opdat, en dan gaat het om de strekking van het gebed, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, die daarmee dus ook onze God is, want wij zijn in Christus, de Vader der heerlijkheid, dat wil zeggen degene die heerlijkheid geeft, niet alleen aan Christus, maar ook aan ons, want dat heeft hij beloofd, opdat die God u geven, nou, een nieuwe fiets. Nee dus. Opdat die u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, vertaald met zijn kennis. Maar dat betekent kennis van hem, hetgeen trouwens uit de volgende verse blijkt. God zou ons geven kennis van Christus. Men lezen Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne en daarmee de kracht van zijn opstanding. En in dit gebed bidt Paulus hetzelfde voor u en mij. Namelijk dat wij die wijsheid en openbaring in kennis van Christus zouden ontvangen. Namelijk verlichte ogen des harten dan wel des verstands. Wat toch hetzelfde is, het gaat om de inwendige mens. Opdat gij moogt weten. Paulus bidt dat wij zouden weten. Wij zijn op de goede weg. Wij zijn gelovigen. We hebben elkander lief. Dat is vers 15. Op grond daarvan bidt hij dat we zouden weten welke zij de hoop van de roeping van Christus. Welke zij de hoop van zijn roeping. En welke zij de rijkdom der heerlijkheid van Christus. In zijn erfenis. Zijn loon. Vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, Paulus bidt dat wij zouden ontvangen die geest der wijsheid, van mijn part gewoon wijsheid. Dat we zouden ontvangen dus kennis van Christus. Niet dat de wijsheid in zichzelf al is, maar daardoor worden wij wijs. Door Christus te kennen en aan hem een voorbeeld te nemen. Daarom is hij ons geworden wijsheid van God. Kortom, hij, dan wel die wijsheid, zou ons verstand, ons hart, onze inwendige mens vullen. En wij zouden leren verstaan, dan wel weten, dat is nogal concreet. We zouden weten wat ons wacht in Christus. Wat onze erfenis is in Christus. Wat die heerlijkheid is enzovoort. En meer in de praktijk, wat die kracht is die in ons werkt. En er staat meteen bij wat die kracht is. Namelijk de opstandingskracht van Christus werkt in ons. En dat betekent dat al wat God in en door ons doet, laat zich niet verklaren binnen menselijke wijsheid. Het is die opstandingskracht van Christus die in ons werkt. Vandaar, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Nee, je komt in de sfeer van wonderen, uiteraard. Maar er kunnen dingen gebeuren voor ons en in onze levens die uitstijgen, veruitstijgen boven de normale aardse omstandigheden. Daar gaat het maar om. En daarom heeft al dat menselijk geredeneer niet zoveel zin. Hij is immers bij machten om oneindig meer te doen dan wat wij bidden of denken. Waar staat dat ook alweer? Weet niemand meer. He? Was het niet het slot van Judas? Het eind van de brief van Judas. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid. Nee, die bedoelde ik niet. Hè? Ik bedoelde dat hij bij macht is meer te doen dan wij bidden of denken. Wat was dat? Nee, het is hoofdstuk 3. Dat is het verlengde van dit gebed. Efeze 3, sorry. Hij is ook bij macht ons voor struikelen te bewaren. Dat hebt u meteen gelezen, dus dat kunt u meteen ook aan hem bidden. Hè? Want dat is wat hij zou doen. Maar we zouden dus samengevat Christus leren kennen, de grootheid van Christus en ons bewust zijn van dat die opstandingskracht van Christus, of nog gewoon Christus, in ons is en in ons werkt. En dat zou ons gebed ook zijn, dat zou gebeuren, maar dat wordt vervuld. Dat wordt verhoord. Zie? En in hoofdstuk 3 vinden we de bredere uiteenzetting hiervan. Namelijk vers 16. Opdat hij, degene in wie al het geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, de schepper van hemel en aarde, opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, en dat is heel wat meer dan wat wij bidden of denken, opdat hij u geven met kracht, Dat is die opstandingskracht van Christus uit hoofdstuk 1. Met kracht versterkt te worden door zijn geest. In de inwendige mens, niet de uitwendige. Dat is nooit beloofd namelijk. De inwendige mens wel. Opdat hij u geven met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Opdat Christus in uw hart te wonen. Maar alleen door het geloof in het woord van God. En waar dat woord van God in onze harten woont, daar woont dus Christus in onze harten. Logischerwijze. Dus, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. En gij in de liefde, dat wil zeggen dat gij in uw praktische leven geworteld en gegrond zijt in die liefde. Dat wil zeggen onze, de gemeenschap met Christus en van daaruit met elkaar is de basis, is het fundament van heel ons praktische leven als kinderen Gods. En dat is het resultaat van het werk Gods in ons. Dat zouden wij doen aan ons. En als we het hem vragen, oprecht, in nederigheid, in gehoorzaamheid, in vrees, in onderwerping, en wat die woorden maar waren, zal hij ons dat geven. Zie? Opdat gij ten volle kondet begrijpen, net als al die andere heiligen, met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij en bekennen, de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Liefde en kennis hangen samen, kennen is deel hebben aan en liefhebben is ook deel hebben aan, gemeenschap oefenen met. En de bedoeling is dat wij gezamenlijk, ook als gemeente, vervuld zouden worden tot heel de volheid Gods. Dat kun je dus rustig bidden. Maar gaat hij weer in oprechtheid. Je moet het wel echt willen. Anders heeft het geen zin. Zie? Maar als je het oprecht wil, met alle consequenties, want je moet bereid zijn de consequenties daarvan te accepteren, dan zal de Heer dat ook inderdaad aan ons vervullen. En soms denk ik, nou, dat is een riskant gebed. En soms denk ik, je kan die dingen maar beter bidden voordat je weet wat het betekent. En daaruit volgt weer deze lofprijzing aan te hebben. Hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Dat vind ik een goed slot van deze dag. Want in de uitdrukking wordt ons gebed zwaar gerelativeerd. Dat wil zeggen, teruggebracht tot, nou ja, tot een wat lager niveau weer. Want wat wij bidden of denken, de Heer is machtig, veel meer overvloedig, hè, is machtig meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. En in de praktijk, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat geen aanmoediging om te bidden, eerlijk gezegd, dit vers, hè? Concreet, toch? Want je loopt het risico dat je met je vragenlijstje de Heer beperkt. De Heer wil veel meer geven, maar ja, als je met wat mindere genoegen neemt, ja.
Ja, en hij weet toch al wat je wilt, dus je hoeft eigenlijk ook niks te zeggen.
Nou, dat is het dilemma. Maar deze dingen heb ik bewust buiten beschouwing gelaten. Die kun je ergens anders waarschijnlijk wel een cursus vervolgen. Dat heb ik expres buiten beschouwing gelaten, omdat dat voor een ieder van ons verschillend is. Wat zijn onze wensen? En hebben we behoefte ze te uiten? Moeten we ze hardop uitspreken of niet? Of zoiets. Hè? Is het specifiek gebed bij regelmaat? Je kunt in de Bijbel aantonen dat het gebeurt en dat het wenselijk is. Want ik zei wel, Paulus die bad maar 3 keer... voor dat ene ding, dat is waar. Maar je zou eens op moeten tellen hoe vaak er staat dat Paulus bad. Of dat ze met elkaar baden. Bij elke onderneming werd er samen gebeden enzovoorts. Toch weer wel. Gaat het dan mis als men er niet voor bidt? Dat zijn de moeilijke vragen. Hè? En daarna zeg ik, nou ja, dat hangt er vanaf. Maar of een gebed uitgesproken moet worden, voor sommigen zou het goed zijn dat ze dat eens deden. Hangt er vanaf over wie we het hebben en hangt er vanaf hoe wij in elkaar zitten, welke behoeften wij hebben enzovoorts. Maar het is altijd nuttig om het te doen, maar om te zeggen dat het noodzakelijk is, dat is weer een heel ander ding. Dat hangt van uw eigen nood af. Kijk, de Heer weet wat wij nodig hebben. De vraag is alleen of wij de Heer toestaan daarin te voorzien. En als je het zo zegt, dan is het nuttig om het inderdaad tegen de Heer te zeggen. En hoe vaak dat moet, weet ik niet. Hoe vaak wij het nodig vinden. En dat kan heel vaak zijn, hoor, vergis u me niet. Dat kan ook nuttig zijn. Vergis u niet, onze gebeden bepalen onszelf bij onze eigen noden, omstandigheden enzovoorts. En ik denk dat in het algemeen voor de meeste mensen geldt dat het heel nuttig is om zich steeds daarbij te bepalen. Men vergeet het zo makkelijk. Wie men is, welke positie men inneemt tegenover de Heer en tegenover elkaar. En het hardop bidden, en dat bedoel ik ook echt hardop, wil daar heel goed mee helpen. Maar ja, de psycholoog zal zeggen, maar dan praat je eigenlijk tegen jezelf. En dan zeg ik, zo wat. Het is ook nuttig om tegen jezelf te praten in het bijzijn van iemand anders. Dan kun je er later niet meer op terugkomen. Dan heb je een getuige bij de hand. Wil ook goed werken, kan ik u zeggen. Maar daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar het gaat om dit beginsel, hè. Hij is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Namelijk in overeenstemming naar de kracht die in ons werkt. Dat zei ik. De opstandingskracht van Christus werkt in ons. En dat ontstijgt alle menselijke overleggingen, plannenmakerij, toekomstverwachting en dat soort dingen meer. En de bedoeling van het een en ander is uiteraard dat daardoor God verheerlijkt wordt in de gemeente door Christus Jezus. Dat is wat hier staat. Hè? Hem die machtig is, maar de zin had korter kunnen zijn, gewoon vers 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. Wie? Namelijk, hoe wordt hij verheerlijkt dan? Wel, doordat hij inderdaad machtig is om dit te doen, maar hij doet het ook. Meer overvloedig boven al wat wij bidden of denken. Ik persoonlijk ben van mening, dat zeg ik helemaal aan het eind van de dag, maar het is heel persoonlijk. Ik ken u niet en ik heb geen idee wie u bent en hoe dat in elkaar steekt. En u niet, weet niet hoe ik ben, dus misschien had ik het dan ook niet moeten zeggen. Maar ik heb altijd de indruk dat ons bidden meer is voor onszelf dan dat de Heer het moet weten. Want de Heer weet toch wat wij nodig hebben. Zuster, dat is inderdaad waar. De Heer weet wat wij nodig hebben. Maar het is voor ons dikwijls nuttig om tegen de Heer te zeggen wat wij nodig hebben. Maar vergis u niet, er zijn een heleboel dingen waarvan wij denken dat wij het nodig hebben, terwijl dat niet het geval is. En dat geeft hij ons hopelijk dan ook niet. En misschien geeft hij ons toch wat wij hem bidden en zijn we dan slecht af. Dat kan ook nog. Jazeker, dat risico lopen wij wel degelijk.
Kunnen we ook tevreden zijn?
We zijn toch altijd tevreden?
Ja,
gewoon.
Dat ging niet te ver doorvragen.
Ja, het probleem, broeders en zusters, het probleem, misschien knip ik deze eraf. Het probleem van bidstonden, ik weet niet of je weet wat het is zelfs maar. Het probleem van bidstonden vind ik, maar dat is mijn beleving ervan geweest, altijd, is dat men bij elkaar is om te bidden van zo laat tot zo laat, dus moet er wel gebeden worden, van zo laat tot zo laat. En het risico daarvan bleek mij te zijn dat er dan ineens gebeden wordt over allerlei onbenullige zaken. En ja, niet dat dat niet mag, begrijp je me nou niet verkeerd. Dat mag, maar of men dat gezamenlijk zo zou moeten doen en allerlei futiliteiten bij de Heer brengen, ik heb altijd de indruk dat dat een ontheiliging is eigenlijk van de Heer. Ik weet niet of het dat is, maar naar mijn beleving wel. Dus begrijp je me goed? Ik bid dus de Heer niet om futiliteiten en niet voor alle onderdelen van de dag en van het programma en van al wat er gebeuren moet en al waar ik denk behoefte aan te hebben. Ik niet. Maar dat zegt niks. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hè. Dat is niet de norm. De norm vinden we in de Bijbel. En wat we in de Bijbel vinden is dat gebeden wordt voor het werk van de Heer. Als de apostelen weer uitgingen, zus of zo, daar en daar, afscheid namen. Altijd gebed, staat er bijna altijd bij, enzovoorts. Maar omdat het niet om futiliteiten ging, maar wel degelijk om de uitwerking van wat samengevat wordt in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed. En dus gebed zou primair gericht zijn op de verheerlijking van God in onze levens. Daartoe heeft hij ons geroepen, daartoe wordt de gemeente gevormd in onze dagen. Dat is de wil van God en daar kun je ongestraft, zal ik maar zeggen, voor bidden. Daar hoef je geen spijt van te hebben, hoef je geen aarzeling bij te hebben, daar kun je voor bidden. En dus wordt het... Je kunt nog zo'n lange lijst hebben. Je mag het ook bij de Heer bekendmaken. Dat staat er ook. Werp al uw bekommernissen op hem. Maar ik moet u zeggen, er zijn heel wat zaken waar ik me niet om bekommer. Überhaupt niet. En dus breng ik ze ook niet bij de Heer. Werp al uw bekommernissen op hem. Maar het verhaal eindigt altijd met... Doch niet mijn wil. Geschieden, maar uw wil geschieden. Dat je verlangens, wat je beweegt bij de Heer brengt, dat is een volstrekt Bijbelse zaak. Als je verantwoordelijkheid draagt, dan zou je een beroep doen op de kracht en dus op de genade die God verleent. Zonder meer. Maar het gaat altijd primair om dit, dat God in onze levens zou verheerlijkt worden. En bovendien zeg ik dan maar, kijk, leven uit geloof is toch altijd dat men vertrouwt dat de Heer zorgt. En soms denk ik dat gebed ontaardt in een uiting van ongeloof. En zo wordt het dikwijls voorgesteld. Namelijk, de Heer doet niks als wij het hem niet vragen. En dat is de afwijzing dus van de belofte van God. God heeft gezegd, ik doe het zo zonder meer. He? Ik weet wat gij nodig hebt en ik doe meer dan gij bidden kunt of bedenken kunt ook maar. Nou, daar zouden wij primair uit leven. Niettemin in gemeenschap met hem en als ons wat dwars zit of wat dan ook. Wij zouden het uiteraard bij de Heer brengen. Maar bij voorkeur binnen dit kader. Dat wil zeggen, binnen het kader niet zozeer van onze privélevens als zodanig. Maar binnen het kader van onze privéverantwoordelijkheid naar de Heer toe en binnen de gemeente. Onze dienst aan hem, dat is waar het over gaat. En daar heeft hij ons beloften voor gedaan namelijk. Dat zou hij doen. En daar vragen we om. Dan wordt het verhoord en voor de rest kun je gewoon met de Heer praten. Als je dat wilt, als je het nodig hebt, zouden wij dat gewoon doen. In het vertrouwen dat niettemin onze gebeden ver beneden het niveau staan van de kracht die, waarmee hij in ons zou werken. Nou ja, daarom nog één ding. Er zijn er die denken dat als je God maar voldoende bidt, dan doet hij niet wat hij beloofd heeft. Kun je hem van zijn gedachten afbrengen. Dat is ook een misverstand. Nee, onder het motto van de Heer zou Nineveh verwoesten en hij deed het niet. Dus als je nou maar voldoende bidt, dan zal de Heer ook Jeruzalem niet oordelen en geen grote verdrukking brengen. En dan komt de antichrist misschien ook niet, enzovoorts. Dat is ook een bekende misvatting, maar het is een misvatting. God komt niet terug op zijn woord, God komt niet terug op wat hij zwart of wit beloofd heeft. En dan gaan we weer. Gebed is onderwerping aan het woord. En dat betekent dat er dingen zijn die wij wel zouden willen, maar die je beter niet aan de Heer kunt vragen, omdat het inderdaad de uitdrukking is van ongeloof. En daarom zegt de prediker... De wijze man uit het Oude Testament. En daarom zegt Jacobus, je kan beter je mond houden. En luisteren naar wat God openbaart. En daar waar we deel krijgen aan zijn woord, krijgen we deel aan die kracht waaruit hij meer kan doen dan wij bidden of denken. Amen.